Wij openen de Heilige Schrift in Johannes 21, gemeente. Johannes 21. Waar ons beschreven wordt dat de Heer Jezus zich aan zijn discipelen openbaart bij de zee van Tiberias. Dat wordt ook de tekst voor de preek. In vers 1 staat: en hij openbaarde zich als volgt. En ik hoop u te mogen vertellen wat dan volgt, waardoor ons duidelijk wordt hoe hij zich aan ons openbaart in alle omstandigheden van het leven. We gaan lezen uit Johannes 21, vers 1 tot en met 19. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Zij zeiden tegen hen: we gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen: breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus dan zei tegen hem: kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer zei: houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u zichzelf en u liep waar u maar wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: volg mij. Nogmaals, de tekst voor de preek vindt u in de laatste woorden van vers 1. En hij openbaarde zich als volgt. Je kunt ook zeggen, hij maakte zich bekend. En hij openbaarde zich op de volgende manier. Wat is dat eigenlijk, zich openbaren? Nou, jullie hebben het misschien de afgelopen tijd wel meegemaakt, kinderen, dat er een nieuwe dominee hier kwam. Dat had je nog nooit gezien. En dan gaat hij op de kansel staan en dan maakt hij zich bekend. Je ziet hem en hij gaat praten. En je leert iemand kennen doordat je hem ziet en ook met hem praat. Toch? Maar eigenlijk ken je die dominee helemaal niet goed genoeg nog, want ja, je ziet hem nu voor het eerst. Maar zo gaandeweg de dienst, als die een half uur aan het preken is, dan leer je hem beter kennen. Want een dominee die laat altijd in zijn hart kijken als hij aan het preken is. Dat kan niet anders. En wil je iemand echt leren kennen, dan moet je in zijn hart kunnen kijken. Dat is toch ook in jullie gezin zo, hè? Als je papa en mama echt wil leren kennen, dan moet je weten hoe ze van binnen denken over jou en over de Heere. De Heere Jezus die wil zo graag in zijn hart laten kijken door ons, dat hij zich aan ons openbaart. Hij maakt zich bekend. Nu gaat het vanmiddag over mensen die de Heere Jezus al hadden leren kennen in hun leven. Dus ze waren al tot geloof gekomen. Ze waren al kinderen van God. Maar blijkbaar is het ook zo dat een kind van God nog lang niet alles kent van de Heere Jezus. En nog lang niet helemaal weet wat er in zijn hart leeft. Dat zal vanmiddag blijken. We gaan kijken hoe de Heilige Geest door deze geschiedenis ons dat gaat onthullen, openbaren, bekendmaken. Johannes die is al heel oud als hij het evangelie schrijft. Hij woont dan in Efeze, dat is een plaats aan de westkust van Turkije tegenwoordig. En moeder Maria heeft hij tot het eind van haar leven opgepast. Hij heeft gezorgd voor haar zoals hij beloofd had bij het kruis van Christus. En als hij oud is, dan schrijft hij het evangelie. En dan, ja, dan kan hij zich ook niet alles meer herinneren. Luister maar. En er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana Galilea afkomstig was. En, oh ja, ook de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, die waren er ook bij. En wie waren nou die twee anderen van zijn discipelen? Dat wist hij niet meer. Ja, hij was ook al oud. En oude mensen die weten het niet altijd meer wat zich te herinneren wat er vroeger gebeurde of wie erbij waren. Zien jullie kinderen dat de Heere als die zich openbaart gebruik maakt van mensen? In dit geval was dat een dominee, Johannes, apostel, die ook hun zwakheden hebben. Gewone mensen zijn, die niet alles weten, die zich niet alles herinneren. En ik weet niet of je weet wie Nathanael is. Kun je dat nog herinneren? Ja, dat weet ik dan wel, zegt iemand. Nou, vertel het eens dan. Nathanael was die man die zei, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat klopt. En wat denk je? Zou die er inmiddels achtergekomen zijn dat er wel heel wat goeds uit Nazareth is gekomen? Ik denk het, hè. Want na de opstanding van Christus is hij erbij. Natuurlijk is hij erbij. Er wordt door de Heer Jezus van hem gezegd, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nou, dat zegt hij niet van alle discipelen hoor, maar van Nathanael wel. Er is verschil in kinderen van God. Jouw vader en je moeder, als die de Heer lief hebben, zijn ook verschillend qua karakter, maar ook in de manieren waarop ze met de Heer omgaan. Dat zie je ook in het volgende vers. En Simon Petrus zei tegen hem, ik ga vissen. Petrus, had je nou niks anders te doen? In Lucas 5 wordt beschreven dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, ik ga je een visser van mensen maken. dat is dus niet meer een vissen van vissen. Nou ja, in de loop van de tijd hebben heel wat dominees natuurlijk Petrus hierop afgerekend, maar ik durf het niet. Ik durf het niet. Weet je waarom niet? Ik denk dat de Heer Jezus juist in dit gedeelte ons iets gaat onthullen over het leven met hem. En dat leven met hem is niet alleen iets voor de kerk, hè? Want we zijn hier niet in de kerk. We zijn in bij de oever van de zee van Tiberias, een prachtige blauw gespiegelde zee, en daarachter het strand van Tapga, want daar is het waarschijnlijk geweest wat hier gebeurde. En daarachter de heuvels waar de bergrede gehouden werd enzovoorts. Zeg, wat deden die discipelen eigenlijk toen ze gingen vissen? Ze gingen gewoon aan het werk. En de Heer Jezus openbaart zich terwijl ze aan het werk zijn. Dat moet je goed onthouden. Het is niet zo als jij aan het werk gaat morgen weer, of straks na de meivakantie weer naar school aan het werk gaat, dat dan de Heer Jezus zich niet aan jou bekend maakt. Het gebeurt nogal eens vaak dat hij dat tijdens het werk doet. En dat is heel bijzonder in deze geschiedenis naar boven gekomen. Dus als Petrus zegt, ik ga vissen, dan zeg ik, Petrus, je hebt gelijk. Want de Heer had gezegd, je moest naar Galilea toe, en daar zal ik mij aan u openbaren. Dat had de Heer al beloofd, voordat hij zijn laatste kruislijden inging. En nu zijn ze in Galilea gekomen, ze zijn ook weer in een thuishaven gekomen, en ze wachten op de Heer Jezus. Dus waarom zouden ze niet intussen tijd de tijd nuttig doorbrengen en gaan vissen? Nou, dat deed hij. En weet je wat opmerkelijk is, kinderen? Dat iedereen zegt, van die andere zes dus, iedereen, we gaan met u mee. Je zou zeggen, Petrus, stop jij eens even met de leiding nemen. Want je zegt wel, ik ga vissen en dan verwacht je zeker dat we met je meegaan. Maar je hebt de Heer Jezus verloochend, hoor. Wat is dat toch, kinderen? Nou, dit is nou een voorbeeld van kinderen van God. Dat zijn mensen die nooit blijven wrokken. En als ze het doen, zien ze het als zonde. Ze worden niet bitter tegen mensen die tegen hen gezondigd hebben. En als ze bitter worden, belijden ze dat het zonde is. De andere discipelen hebben Petrus allemaal weer geaccepteerd als de leidinggevende apostel. Dat is toch heel bijzonder. Nou, ze gaan samen met Petrus naar buiten. En dan meteen aan boord van het schip. En dan gaan ze vissen. Als je dan naar Israël komt, vandaag de dag, dan laten ze nog steeds zien hoe dat ging. Hè? Dan hebben ze een net opgerold met allemaal dubbele slagen. En die visser die werpt dan dat net uit met een brede zwaai. En dan daalt dat net als een parachute neer in het water. En onder aan de rand van die parachute, daar zit een lijn. En de twee uiteinden van die lijn houdt de visser vast. En dan, als dat net in het water gezakt is, dan begint hij dat heel langzaam in te halen. En binnen te halen. In de hoop dat er een vis of twee of drie vissen in zitten. Ik heb al meegemaakt met een groep Nederlanders die daar ook een Israëlreis voor over hadden om ook dit soort dingen mee te maken. Dat ze anderhalf uur bezig waren en nog geen één vis hadden gevangen. Dus als er later 153 vissen worden gevangen, is dat een grote uitzondering, is dat heel bijzonder geweest. En inderdaad, ook nu vangen ze niets. De netten, het net, het werpnet en de verschillende andere werpnetten bleven leeg. Nou kun je afvragen, wat is daar nou de bedoeling van? Je kunt je ook afvragen, wat is de bedoeling van die lege schoolbanken? Wat is de bedoeling van die lege kerkbanken? Wat is de bedoeling van die lege netten? Wel, als Jezus zich openbaart, openbaart hij zich als onze leider. Paulus noemt hem de overste, de opperste, de voornaamste leider van het geloof. En onze leider, de Heer Jezus, onze koning, wil ik nog liever zeggen, onze levensvorst, die zorgt er soms voor dat de netten leeg zijn. Die zorgt er soms voor dat de kerkbanken leeg zijn. Of dat de schoolbanken leeg zijn. Of dat je bankrekening leeg is. Of dat je je zo leeg van binnen voelt. Zo nameloos leeg van binnen. En je met een identiteitscrisis worstelt. Wie ben ik eigenlijk? Daar zorgt de Heer Jezus voor, jongens. Zit je daar nou mee te toppen op dit moment? Dat je je zo leeg voelt? Ja, en dan vraag je natuurlijk af, maar waarom doet hij dat? Nou, in de eerste plaats openbaart de Heer Jezus zich nooit aan succesvolle mensen, maar aan falende mensen. Er was in het Oude Testament een vrouw, die heette Hanna, die had gefaald voor haar gevoel, want ze was geen moeder geworden. En dat zat er geweldig hoog. Maar op een gegeven moment gaat ze een lofzang zingen. Omdat de Heere overkwam. En dan zegt ze de Heere dood en maakt levend. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. En dat is eigenlijk altijd in de Bijbel aan de orde. Paulus die zal het later onder woorden brengen met de woorden van sterven met Christus en opstaan met Christus. Het gaat altijd weer over die twee dingen. De Heere maakt arm, dood en maakt levend en rijk. De Heere zorgt dat wij lege netten hebben, lege banken, om ons rijker te maken. Weten jullie een voorbeeld daarvan in het Johannes-evangelie? Dat heeft Johannes op zijn oude dag ook opgeschreven, in hoofdstuk 4. Daar is sprake van lege vaten, weet je toch? 600 liter aan lege vaten. En die werden gevuld. En je weet het, hè, wat het was. Hij veranderde water in wijn. Dus Maria, zijn moeder, die destijds nog natuurlijk een jonge vrouw was, die zat er geweldig over in dat er geen wijn meer was. Want het hele dorp was op die bruiloft bijeen. Het hele dorp, dat waren een paar duizend mensen, die hadden geen wijn meer. Ja. Toen maakte de Heer Jezus arm, ze hadden geen wijn meer, en rijk, want hij vulde de vaten. Gods kinderen leren in hun leven dat ze ontledigd moeten worden. Zo noemen we dat. Dat ze arm moeten worden. Arm maken de genade, noemen we dat wel. Of met zichzelf aan het eind komen. Misschien heb je dat wel meegemaakt bij je opa of je oma, dat die daarover vertelde hoe dat gegaan is in zijn of haar leven. En als dat niet zo is, moet je het maar eens vragen. Maar dan zal opa ook vertellen over oma dat dat niet één keer gebeurd is, maar dat dat heel vaak gebeurt. En vooral als opa of oma heel erg blij met zichzelf waren. Zelfgenoegzaam heet dat, hè? Je hebt genoeg aan jezelf, je voelt je zo geweldig. Dat zeg je natuurlijk niet zo, maar je voelt het wel, hè? Dus die oude hoogmoed, die trots waar de zondeval doorgekomen is, die ons kan vervullen. Weet je wat de Heer dan doet, want hij is een echte leider, dan ziet hij dat wij ons van hem verwijderen door onze hoogmoed. En dan gaat hij in ons leven ons kastijden. En dat betekent dat er iets ontledigd wordt. Je gaat ontdekken, ik denk wel dat ik wat ben, maar ik ben helemaal niks. Armen worden in het koninkrijk van God met goederen vervuld. Rijken worden ledig weggezonden. Weet je, kinderen, dat moeten jullie al weten. Want dan schrik je er ook niet meer van als er dingen gebeuren in jullie gezin of in de wereld, zoals nu met het coronavirus, waar je van schrikt en denkt, waarom is dat nu zo? Wat is de bedoeling daarvan? God heeft met alles een bedoeling in ons leven. Als we hem dienen en lief hebben, dan hebben wij de troost dat we weten dat dat zo is. Mag ik dat verder laten oplichten uit de tekst die voor ons ligt? Ze hadden dus de hele nacht niets gevonden, lege netten. En vers 4. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Dat is wat. Ongeveer 100 meter van de oever lagen ze in dat scheepje. Of zaten ze in dat scheepje. En Jezus stond aan de oever. Van 100 meter afstand moet je iemand toch kunnen herkennen. En toch, nee, ze zagen niet dat het Jezus was. Ook een kind van God kan in zijn leven dingen meemaken, waardoor het net lijkt of het zicht op de Heere vertroebeld is. Maar dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier niet om zonden die ze gedaan hebben, waardoor ze niet meer op Jezus kunnen zien, of er iets tussen de Heer Jezus en hen ingeschoven is. Nee, er is hier iets anders aan de orde. De Heer Jezus was opgestaan uit de doden. En die gaat nu, na zijn opstanding, de discipelen vast wennen aan het feit dat ze hem straks niet meer echt zullen zien met hun ogen. Ze moeten er vast aan wennen dat ze het doen moeten met zijn stem. En na zijn hemelvaart spreekt de Heer Jezus nog steeds tot ons, door de prediking van het woord, met name ook, het lezen van het woord, door zijn voorzienigheid, zegt Erskine, kan die ook tot ons spreken. Dus hoe die ons leidt in ons leven, bepaalde gebeurtenissen die we meemaken. Zo komt zijn stem tot ons. En dat zie je dan ook. Je ziet het staan, je leest het. Jezus zei tegen hen, hij zei iets tegen hen. Hij liet zijn stem horen. Hij riep hen toe, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En hij wist wat hij zei hoor. Ja, maar dominee, even later blijkt toch dat er al vis op het strand ligt. Notabene, het ligt te bakken op een houtskoolvuurtje. Waarom vraagt Jezus dan om vis? Of is dat niet zo? Ik heb altijd begrepen dat hij om vis vraagt. Toespijs of iets bij het eten? Nou, daar heb je gelijk aan. Want het eten was brood op dit uur van de dag. En iets erbij, toespijs, of wat jullie toekrijgen aan tafel thuis, hè, je weet wel hoe dat heet, die toespijs, dat was bijvoorbeeld vis. Of olijven kon het zijn, of dadels, of iets anders. Maar hier vis. Dus de Heer Jezus vroeg naar vis, terwijl hij al vis had liggen. Waarom? Wel, hij wil met één vraag die discipelen een ontdekking laten doen. Door deze vraag wordt in één klap voor die zeven mannen duidelijk dat ze moeten zeggen, we hebben niks. En dat is precies wat de Heer zijn kinderen wil hebben. We hebben niks. O Heere, we zijn zo hulpbehoevend. Zonder u, ach, wat kunnen we eigenlijk? Niks. Dat is het grote verschil met wereldse mensen. Die kunnen van alles. Hè. Die hebben gepresteerd. Die voelen zich geweldig. Kind van God niet. Die leeft in de liefde van Christus. En weet, als ik dat doe, aan hem gehoorzaam ben, dan gaat het zo goed in mijn leven. Ook al gaan de dingen fout. En dat geeft zoveel vrede in het hart. Dat geeft zo'n rust in je leven. Dat is een kind van God. Maar voordat we zover komen, ook als kinderen van God, gaat de Heer ons bij de voordeur regelmatig ontdekken aan onszelf. Met één vraag. Dat deed hij trouwens wel meer, hè? Weet je daar nog een voorbeeld van? Bij die put van vader Jacob, was dat niet de Samaritaanse vrouw? Toen zei hij tegen die vrouw, zoals je weet, ga heen, haal uw man. En met één vraag ontdekt die vrouw wat haar werkelijke identiteit is. Ik ben nergens. Ik heb 5 mannen gehad. Mijn leven is één brok zonde en ellende. Want denk erom dat dat een ellende gegeven heeft in haar leven. De Heere maakt arm. Hij ontledigt zijn kinderen om ze dan met zichzelf te vervullen. Om ze met zichzelf te vervullen. Hebt u niet iets voor bij het eten? Vraagt de Heer Jezus. Enige toespijs. En dan zeggen ze korzelig, chagrijnig. Nee. Dan zegt de Heer Jezus tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip, aan stuurboord dus. En u zult vinden, nou ja, een visser in Israël, die wierp ze net niet over stuurboord uit. Dat ging altijd over bakboord, over de linkerkant van het schip. Dat heeft een bepaalde reden, maar dat laten we maar even zitten vanmiddag. En als dus de Heer Jezus die opdracht geeft, geeft hij een opdracht voor iets wat erg ongewoon is. Wat ze totaal niet verwacht hadden. Dit is natuurlijk niet zomaar. Ik las van de week een preek van Kolbrugge over deze tekst. En er komt een zin in voor, die heb ik voor jullie opgeschreven en voor u. En misschien vooral voor u. Kolbrugge die legt de vinger erbij dat de discipelen een ongewone opdracht kregen en zonder zich te bedenken gehoorzamen. Dat had je dus niet verwacht. Want ze hadden de Heer Jezus dan niet herkend als de Heer Jezus. Maar toch was er in de stem van de Heer Jezus een bepaalde macht waar ze niet aan konden en wilden ontsnappen. Op dat moment. Ze deden wat hij zei. Of moet ik zeggen, ze konden er wel aan ontsnappen, want ze hadden ook gewoon nee kunnen zeggen. Dat doen we niet. Maar ze gehoorzamen. Wat denk je? Wat denkt u? Als de Heere ons iets opdraagt, dan hebben we de keuze of we gehoorzamen of niet. Als u uw leven lang al bidt om bekering, en u bent nog steeds niet bekeerd, en u denkt, als ik straks ga sterven, stel voor dat ik ziek word, het coronavirus gaat ook bij mij ziekmakend werken, en dan ga ik sterven. Ik hoorde van de week een van u vertellen dat een familielid binnen 10 dagen was overleden. Kerngezond iemand binnen 10 dagen overleden. Ik zou u willen zeggen, gooi nou het leven van u eens over de andere boeg. Het zal u vreemd overkomen en het zal heel vreemd voor u zijn, want zo'n opdracht van de Heere, dat verwacht u niet. Gooi het eens over de andere boeg. Dat wil zeggen, gehoorzaam nu eens gewoon aan zijn stem. Als hij zegt, kom herwaarts tot mij, dat je het gewoon doet. Als hij zegt, geloof in mij, dat je het gewoon doet. Je kunt toch straks op de dag des oordeels niet zeggen, Heere, ik heb er zo lang om gebeden, maar ik heb het niet gedaan, want ja, ik dacht, nee. Dan zegt de Heere, u heeft dus blijkbaar niet gewild dat ik koning over u word. Je hebt niet gehoorzaamd. Nou, Kolbrugge zegt in dit verband, gehoorzaam aan zijn stem en het zal goed gaan. Ook al denkt u dat het op deze manier nooit goed kan gaan. Als ik het wat meer eigen tijd zeg. Gehoorzaam gewoon aan de stem van Christus. En het zal je goed gaan. Ook al denk je, het kan niet op deze manier. Want zo heb ik het vroeger niet geleerd. Zo heb ik het nooit gehoord. Het klinkt me te licht of te makkelijk in mijn oren. Gehoorzaam nu. Ik bid het u. Want in de weg van gehoorzaamheid openbaart Christus zich. Hij onthult zich, maakt zich bekend als we zijn woord gehoorzamen. Dus als u de bevinding van Gods levende kerk wil delen, daarin wil delen, dan begint dat bij gehoorzaamheid. De Heer Jezus zegt aan het eind van de bergrede immers, die mijn woorden hoort en dezelfde doet. Ach, mijn volk, schapen mijner weide. Ik heb het u gezegd. Zijt dan niet alleen hoorders des woords, maar ook daders. Want wat gebeurt er als ze doen wat de Heer zegt in gehoorzaamheid? Dan openbaart hij zich in de vrucht. Ze vangen een net vol met 153 vissen. En ze konden het niet meer trekken uit het water vanwege de grote hoeveelheid vissen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij ontledigt ons van onze verwatenheid, hoogmoed, zelfgenoegzaamheid. Maakt ons tot kinderen, ja, afhankelijk, hulpbehoevend. Heere, gedenk mijner. En dan blijkt dat die onthulling, die openbaring van de Heere, grotere vormen aanneemt. Want wat lezen we? De discipel dan die Jezus lief had, dat was Johannes, die dit evangelie heeft geschreven. Johannes zei tegen Petrus, het is de Heere. Hoe komt Johannes daar nu bij? Wel, in Lucas 5 wordt ons beschreven hoe 3 jaar daarvoor er iets soortgelijks gebeurde. De Heer Jezus had gepreekt. En toen zat hij al in de boot van Petrus, want de mensen stonden op de kant, op de oever, te naar hem te luisteren. En toen had hij na zijn preek tegen Petrus gezegd, steek af naar de diepte. Ga vissen. Toen zei Petrus ook, we hebben de hele nacht al gevist en we hebben niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hoor je het? Petrus zei niet, Heer, ik zal er veel om bidden dat er toch nog vis komt. Ik zal er veel om bidden dat wat u zegt verhoord wordt in mijn leven. Nee, hij zegt, Heer, als u mij een bevel geeft om af te steken naar de diepte en te gaan vissen, dan zal ik op uw woord, omdat u het zegt, het doen. Nou, wat gebeurt er? En nadat ze dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Toen moest hij zijn maten wenken uit een andere boot en kom hier! En uiteindelijk moesten ze 2 schepen afgeladen vol met vissen naar de kant roeien. Een grote overvloed van vissen, zodat de schepen, zo staat, bijna zonken. En weet je wat Petrus dan doet? Dan valt hij op zijn knieën voor de Heer Jezus. En dan zegt hij die gedenkwaardige woorden, die zo vaak door mij en door elk kind van God gezegd worden. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade geldt? Heere, ik ben het niet waard. De kanttekenaren zeggen, ik ben onwaardig dat uw zoon zich aan mij openbaart. Begrijpt u dat de Heere nu doorgaat met zijn openbaring, De openbaring van zichzelf, hè? De openbaring van zichzelf. Hij laat zien dat hij een zeer troostrijk ontfermer is voor een zondaar. Hij laat ons zondaren zien dat hij ons niet afwijst. En dat hij onze zwakheden kent en liefderijk geneest. Wel, Johannes die herinnert zich dat nog. En Petrus herinnert zich dat nog. Het is de Heere. En Petrus bedenkt zich geen moment. Hij springt overboord en hij waadt aan de kant. En hij wil naar de Heere Jezus toe. Hier wordt waarheid, wat we zo vaak zingen in de kerk. Gedenk aan hetgeen wat hij heeft verricht. Dus 3 jaar geleden heeft de Heer Jezus iets verricht in een leven. Iets gedaan. 3 jaar later worden ze door de indachtigmakende genade van de Heilige Geest daaraan herinnerd. Als Christus zich openbaart en steeds meer openbaart in je leven, gaat de Heilige Geest vaak je terugleiden naar een gebeurtenis vroeger waarin hij in je leven kwam. Of waarin je een doorbraak mocht meemaken. Het kan soms zijn dat je er langs rijdt, dat het een bepaalde kerk is geweest waar dat gebeurd is. Of het is een bepaald huis geweest waar het gebeurd is. Dat je die doorbraak mocht ervaren. Het hoeft helemaal geen hele bijzondere gebeurtenissen te zijn geweest. Maar wel dat het lichtje opging. En als de Heer dat doet, dan herinneren we ons dat weer. Dan herinneren we ons zijn grote barmhartigheid. Maar ondertussen heb ik mijn gedachte van het begin niet losgelaten hoor. Dat God zich niet alleen in de kerk openbaart, maar ook op het werk. Want ze waren nog steeds aan het werk. Gedenk aan hetgeen wat hij verricht, terwijl wij onze verrichtingen aan het plegen zijn. En in dit verband is het wel heel op zijn plek om iets te zeggen over dat roepen van Christus. En in verband bedoel ik met het werk wat we doen elke dag. Hè? Ik weet niet, u zit misschien thuis te werken. Of u heeft nog een mogelijkheid om op kantoor te komen of ander werk te doen. Met name begreep ik van de week van een man dat loodgieters nog volop werk hebben. En dat zal gelden voor heel veel vakbekwame mensen dat die volop werk hebben. Ook buitenshuis, maar niet iedereen heeft dat. Wat is nou de relatie tussen de openbaring van God in mijn leven, in mijn werkzame leven? Kan dat wel bij elkaar? We hebben de neiging om te zeggen van het werk is voor door de weeks en de openbaring van Christus. Door woord en geest is iets voor de zondag. Luther die was het daar niet mee eens. Hè? Luther die zei, het is alle twee een beroefung. Dat is een Duits woord, wat niet vertaald kan worden door ons, het Nederlands. Beroefung, beroeping. Want Luther was van mening dat God ieder mens een roeping gegeven heeft. En dus een beroep. Als jij dus bezig bent je voor te bereiden door een studie op een bepaald beroep, moet je daar eens aan denken. God geeft iedereen een roeping. En zegt Luther, en dus een beroep, een baan. En in die baan gaat iemand zijn roeping volbrengen. Want, zegt Luther, een roeping dat geldt niet alleen voor dominees en autoriteiten van de overheid. Geldt voor ieder mens. Zelfs voor een kind. Jouw roeping is de school. Je opleiding. Ik vind dit van groot belang. Want ik geloof dat Luther gelijk heeft. Op het moment dat we een scheiding maken tussen ons dagelijks werk en het dienen van de Heere, gaat er iets volledig mis. Dan krijgen we een salonchristendom waarbij de zondags dan de vrome reformatorische christen ben en door de week een beetje je eigen gang gaat. En dan is er ook geen drang tot evangelisatie en of door mensen op je werk te laten zien dat je de Heere lief hebt, door bepaalde dingen niet te zeggen en sommige dingen wel te zeggen. die drang is er dan niet meer, want ja, dat heb je al gescheiden. Door de week is het wat anders dan zondags. Ook ons dagelijks werk is een roeping. Het komt nog terug in het huwelijksformulier. Hè? Dat zinnetje waar veel jongens stellen dan tegenaan lopen. Ja, dominee, wat betekent dat we in ons goddelijke beroep werkzaam zijn? Ja, dat is wat Luther bedoelt. God roept je ook. Als je in de IT werkt. Of zoals die vuilnisman in Kinderdijk. Waar ik altijd jaloers op was. Omdat hij de vrijmoedigheid had om achter de vuilniswagen aanlopen psalmen te gaan zingen. Het was een lange kerel, ze noemde hem Psalm 119. Dus geen tegenstelling tussen beroep en de roeping van God. Dus als de Heere zegt, kinderkens heeft geen enige toespijs, of in de herziene versie, heb je er iets bij het eten? Ja, dan waag ik het om het zo uit te leggen. Het eten is Christus zelf. Hij is het brood wat uit de hemel is neergedaald. Die aan de wereld het leven geeft. Dat is het eten. Wat is de toespijs? Wat is erbij? Wat hij erbij wil? Ons geloof, onze hoop en onze liefde. Want die heeft hij niet nodig op zichzelf. Brood en vis lagen al op de oven. De maaltijd was al klaar. Hij vraagt om toespijs. Hij vraagt om een extra. Zo zegt hij de Heer in het geestelijk leven tegen zijn kinderen. Ik ben het brood wat uit de hemel is neergedaald. Wie mij eet, zal leven tot een eeuwigheid en zal niet sterven. Jullie weten dat Johannes met name dat uitgebreid beschrijft. Maar mijn lieve kinderen, hebben jullie voor mij iets erbij? Geloof, hoop en liefde. Want ik vind dat zo heerlijk als ik dat van je krijg. Daar heeft de Vader een welbehagen in en daar heb ik een welbehagen in. Want jullie weten dat ik geleerd heb, toen ik nog op aarde was, wie zijn nou eigenlijk de kinderen van God? Toen heb ik gezegd, dat zijn degenen die de wil van mijn hemelse Vader doen. En wat is de wil van de hemelse Vader? Dat heb ik jullie ook geleerd. Dat is geloof, hoop en liefde. Mag ik dat als toespijs van jullie krijgen? Petrus gaat het geven hoor, die toespijs. Petrus gaat het geven. Want Petrus die loopt het strand op. Weet dat het de Heer is nu. Is onwennig. Want hij ziet een kolenvuurtje. Een kolenvuur? Toen kwam ook de indachtigmakende genade van de Heilige Geest. Toen openbaarde Christus iets aan Petrus wat hij nog niet had meegemaakt. Weet ge nog, Petrus, van het andere kolenvuur op de binnenplaats van het paleis van Caiaphas? Toen je mij verloochende. Er kwam, zeggen we tegenwoordig, bij Petrus een trigger naar het verleden. Ik heb zo vaak in het pastoraat met u en met andere mensen meegeworsteld over deze triggers. Want je kunt zo ontzettend getergd worden door de zonde uit het verleden. En vooral als er iets gezegd wordt, of het gaat over een bepaalde persoon, of het gaat over een bepaalde plaats, waar het allemaal plaatsvond vroeger, dan kan dat je enorm triggeren. Dat kan je wanhopig maken. Want het is nooit meer goed te maken. Het is nooit meer goed te maken, denken wij, hè? Nou ja, naar de wereld gesproken is dat zo. Maar bij God niet. Jacobus zal later zeggen, dat is nog niet zoveel, nee, dat is al eerder geschreven door Jacobus, voordat Johannes het Evangelie schreef, had Jacobus dat al opgeschreven. Die zei, heeft de Heilige Geest lust tot nijdigheid, tot twisten, tot ruzie maken met u over het verleden? Nee toch? Hij geeft meerdere genade. De Heer heeft je laten vallen, maar niet als zijn kind. Je hebt een val gemaakt in je leven. Je bent een gevallen man of een gevallen vrouw geworden. Maar niet om je te laten vallen tot in de hel toe. De Heer doodt en maakt levend. Je bent erachter gekomen hoe groot je zonde en vervloeking was. Je had nooit kunnen denken dat je tot zulke zonde in staat was. Dat had Petrus nooit kunnen bedenken dat hij zijn Christus zou verloochenen. Toen hij gezegd had, gaan ze u allen verloochenen, ik zal u nooit verloochenen. Al moet ik met u sterven. Petrus was erachter gekomen hoe groot zijn zonde en vervloeking was. Nou kun je je afvragen, waarom laat de Heer dat nu triggeren? Want ik heb straks gezegd, die lege netten, daar had de Heer voor gezorgd. Dat moest, hè, want de discipelen gingen wat leren. Waarom moeten wij, wat moeten wij leren van dat triggeren? Dat we ons vertrouwen op de rotsgrond Christus bouwen. Dat we gaan zeggen, Heere, ik was net zoals Petrus, die u Kefas hebt genoemd, rotsman. Maar ik kwam erachter in mijn leven, Heere, dat de vaste rots van mijn behoud een naam heeft, Jezus. En hoe u me noemt, Heren, dat moet u weten. U weet alle dingen, als u mij nog steeds Petrus wil noemen, dan is dat goed, want al wat u zegt is rein en goed. Maar ik voel het niet meer zo, Heren. Nu bent u mijn rots. De vaste rots van mijn behoud. God gebruikt die triggers om ons opnieuw erbij te bepalen hoe groot zijn ontferming en liefde is, dat hij ons niet heeft afgewezen, dat hij ons weer opricht uit het slijk, uit de modder waar we onszelf geworpen hebben, en ons naast prinsen plaatst en wereldgroter. Want hij zegt van zijn kinderen, de Vader ziet jou aan alsof je nooit zonde gekend of gedaan had. Dat is een moeilijke zin in onze gereformeerde leer, maar het is een heel Bijbelse zin. De Vader ziet je nu alsof je nooit zonde gekend of gedaan had. Dat geldt van degene die in mij geloven, die op mij betrouwen. Mijn kinderen, mijn volk. Hoe openbaart Christus zich in het werk wat we doen? Door ook grote belangstelling voor ons werk te hebben. Hij zegt tegen de discipelen, ga heen, haal wat vis voor me. En Petrus is een sterke kerel geweest hoor. Die loopt naar de oever toe en die trekt in zijn eentje die dat hele zware net op het strand. Waarom vraagt de Heer Jezus om vis? Omdat de Heer Jezus belangstelling heeft voor ons werk. In dit geval het visserswerk. En de Heer wil dat wij weten dat die diepe interesse die hij voor ons en ons werk heeft, te maken heeft met de band met hem. Hij wil de resultaten van het werk, wil hij graag zien, hebben. Haal wat vis. En dat doen ze. Ik vind dat zo'n mooie trek in het karakter van onze Heer Jezus Christus. Want hij zegt niet, wat je nou doet als huisvrouw, ach, dat is een beetje getop, hè, achter die wastoppen van vroeger en de wasmachine van tegenwoordig. Nee, dat is een goddelijk beroep. Dat is een goddelijk beroep. En hij heeft daar interesse in. En hij heeft daar belangstelling voor. En hij gebruikt het ook hoor, ons werk. Hij gebruikt ons werk ook. Ja, zeker van een dominee. Nee, niet alleen van een dominee. Dat mag ik hopen dat hij dat vanmiddag ook van mijn prediking doet. Daar ben ik in mezelf onwaardig toe, maar Hij is het waard. Maar uw werk ook. Ja, zegt een van de kinderen, maar ik ben nog maar een kind. Ik werk toch niet zoveel. Dat moet je niet te gauw zeggen. In Johannes 5 staat een prachtige geschiedenis. Daar gaat het over een jongetje. Weet niet hoe oud hij was. Maar het gaat over een jongetje. De Heer Jezus had de hele dag gepreekt en er zaten duizenden mensen voor hem. En toen zei de Heer Jezus tegen de discipelen: zorg dat deze mensen eten krijgen. Geef gij hen eten. Ja, dat was een vraag. Die vraag was zo ontdekkend voor de discipelen, want ze moesten zeggen: nee, we hebben niets, heren. Op dezelfde manier heeft de Heer hen toen ook ontdekt aan: zonder mij kunt ge niets doen. En dan gaat de Heer zich verder openbaren aan die discipelen, al die duizenden mensen die daar zitten te wachten op brood en eten. Brood en vis. Troepswijs. En wat gebeurt er? Andreas, een van de discipelen, die zegt zo tegen de Heer Jezus: er is hier een jongetje, die heeft 2 broden en 5 vissen, heren. Begrijp je het? Zei de Heer Jezus tegen dat jongetje: kom eens. Mag ik ze van je hebben? Dan ga ik door jouw werk, wat jij gedaan hebt vandaag, want je bent gehoorzaam geweest aan je mama toen ze zei: pak die 2 broden in een doek en die vissen en neem ze mee, dan hebben we straks eten en drinken voor onderweg als we naar de Heer Jezus gaan luisteren. Nou, je bent gehoorzaam geweest, dat heb je gedaan. Nu ga ik die 5 broden en die 2 vissen ga ik gebruiken. Jouw werk ga ik gebruiken. En Christus heeft die broden vermenigvuldigd en die vissen voor duizenden mensen. Denk nooit, ik ben onbelangrijk voor God. Maar bedenk dat Hij zich openbaart in je leven. En dat doet Hij omdat Hij ons lief heeft en ons wil behouden van de doorkomende toorn. Volgende week zondag hoop ik het verdere deel van deze geschiedenis met u te bespreken, want er zijn nog vele lessen uit te halen over de wijze waarop Christus zich openbaart. En dan mag ik nu met heel mijn hart op deze openbaring van Christus amen zeggen. En ik hoop u ook. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 89, vers 8. Waarin het gaat over de kroon op het werk, wat God ons te doen geeft. Geloof, hoop en liefde die Hij zelf schenkt, die als toespijs weer naar Hem terugkeren. En we zullen erachter komen in de toekomst dat dat ons een erekroon oplevert. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Psalm 89 en daarvan het 8e vers.